Ruim 2 miljoen Nederlanders ervaren een informatieoverload. Informatie is tegenwoordig overal en komt via verschillende kanalen binnen, waardoor een overkill vaak het gevolg is. Vroeger of later leidt het tot een verlies van focus, stress of zelfs een burn-out. Wat kunnen we doen tegen deze informatieoverload? Karen Visser schreef hiervoor het boek Info Detox en hierin beschrijft ze hoe we beter om kunnen gaan met deze overschot aan informatie. De muziek die je hier hoort is van One Egg. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast in jouw favoriete app. Je hebt een boek geschreven over een infodetox, over de infodetox. Maar hoe kom je er eigenlijk achter of je een infodetox nodig hebt?
Nou, goede vraag. Nou, het is op zich heel persoonlijk of je het nodig hebt of niet. Want het verschilt heel erg tussen mensen in hoeverre ze om kunnen gaan met grote hoeveelheden informatie. De een vindt het prima om allerlei prikkels tegelijk te verwerken en kan daar ook goed mee omgaan. En de ander slaat gewoon heel gauw op tilt en denkt, oh hemel, ik kan het nu even niet meer, ik trek het niet meer. Dus het is heel persoonlijk en ik denk dat het vooral belangrijk is om goed te kijken bij jezelf. Heb ik hier last van? Ervaar ik stress? Ervaar ik een vol brein? Ben ik mentaal moe? Dat is het moment om te gaan kijken of je misschien de informatie overload wat moet gaan verminderen.
Ja, dus als je mentaal moe bent, en dat merk je dan aan dat je niet meer zo scherp bent, dat je dingen vergeet? Of?
Ja, dat kan het zijn inderdaad. Het kan sowieso zijn dat je dus stress ervaart. Dus echt gespannenheid, hè, maar ook blijven malen, dingen vergeten. Of juist heel erg bezig zijn met iets en daar niet meer van loskomen. Dat kan ook een verschijnsel zijn. Dus ja, cognitieve stress noemen we dat. Echt stress in je brein.
Ja, en ook wakker liggen kan ik me dan voorstellen dat wel
zeker.
Iets is.
Zeker, ja. Dingen die maar in je hoofd blijven doormalen. Dingen waarover je je zorgen maakt bijvoorbeeld. Of waarvan je bang bent om ze te vergeten juist.
Ja, en is het dan nu een coronatijd? Hè? Want we leven nu eigenlijk... misschien is het wel herkenbaar dat je af en toe gewoon van die soort als een nieuwsjunkie door het leven gaat. Dat je gewoon alles wil volgen, de cijfers, welke nieuwe maatregelen er nu weer aankomen.
Ja, zeker. Ja, het is nu heel erg een balans tussen mentaal gezond blijven en goed geïnformeerd blijven. En die lijn daartussen is af en toe moeilijk te trekken. Zeker in periodes rondom weer een persconferentie van de overheid. Denk je toch, nou, ik ga er toch maar even induiken. Maar dan moet je dus wel zelf gaan aanvoelen van nou, nu ben ik voldoende geïnformeerd. Nu weet ik met hoeveel mensen ik naar buiten mag. Ik weet of mijn kinderen naar school kunnen. En ja, of het dan nodig is om door te blijven gaan. De een heeft gewoon meer interesse in nieuws dan de ander. Dus er is niet echt één recept voor te geven. Maar het is goed om je wel te beseffen dat er altijd veel meer nieuws is dan jij zult kunnen verwerken. Informatie in het algemeen, maar ook nieuws. Dus het past nooit in je hoofd. Je zult echt een keuze moeten maken.
Ja, ik merkte dat ook wel weer bij de val van het kabinet. Dat is voor het weekend was dat.
Ja.
Dan ben ik maar aan het kijken. En op een gegeven moment komen gewoon weer dezelfde interviews terug. En dan heb ik al een idee van, oh ja, volgens mij
heb ik weet ik dit al. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, het is wel goed om af en toe ook verschillende bronnen daarin te bekijken. Want nou ja, een Telegraaf zal er toch anders over berichten dan bijvoorbeeld de Volkskrant. Dus in die zin is het wel goed om wat meer bronnen te bekijken. Omdat je misschien een andere invalshoek zult lezen. Maar als het gaat om het interview met bewindslieden, ja, die zullen niet heel, heel veel nieuwe dingen vertellen. Dus inderdaad, na een tijdje is het gewoon beter om te stoppen daarmee. Als je herhaling ziet.
Ja. En een van de belangrijkste oorzaken volgens jou ook van informatieoverload is dat we niet kunnen stoppen met informatie innemen, om het maar zo te noemen. Is dat we niet zo goed met onzekerheid kunnen omgaan.
Ja, dat is vaak wel het geval. Onzekerheid, maar ook het gevoel dat je iets mist. En dat laatste is dan wat we tegenwoordig FOMO noemen. Hè? De afkorting van Fear of Missing Out. Het idee dat je iets mist. En dat is zeker rondom sociale media flink geëxplodeerd. Het idee dat je toch wilt volgen van wat zijn mijn vrienden aan het doen? Wat voor leuke dingen doen ze? Of hey, ik vergelijk het met mezelf. Ik heb helemaal geen coole dingen gedaan afgelopen weekend. Wat nu? Maar die onzekerheid die is ook persoonlijk. En dat kan echt verschillend zijn. In hoeverre vind je het oké om iets niet te weten? Een stom voorbeeld misschien van mezelf, maar als Nu kun je niet uit eten, maar als mijn man en ik uit eten gaan, vindt hij bijvoorbeeld hartstikke leuk om een verrassingsmenu te nemen. Dus hij zegt, oh ja, doe maar wat, tuurlijk, maakt mij niet uit. En ik denk, nou, zometeen zitten er champignons in en die lust ik niet. Eigenlijk wel zin in dit, dus ik ben dan iemand die toch liever de kaart neemt en liever kijkt van, nou, dat wil ik krijgen. Dus ja. Dat is ja, ook een bepaalde mate van controle. En ik ben absoluut de controlfreak van de twee, dat geef ik meteen toe. Het is controle, maar ook hoe spannend vind je het om iets niet te weten? Sommige mensen vinden dat heel erg spannend. Die kunnen dat heel ver doortrekken. Want als jij bijvoorbeeld, ik weet niet of jij een eindejaarslot had 31 december. Maar waarschijnlijk als je er een hebt, dan heb jij dat nummer ingetoetst. En als de staatsloterijwebsite zegt, sorry Rick, je hebt geen prijs. Dan denk je, nou oké, je gaat niet opzoeken welk nummer had dan wel die 30 miljoen. Want nee. Dat is niet relevant. Maar in extreme gevallen zijn er dus, in onderzoeken en experimenten zijn er dus ook mensen die dat wel willen weten. En die echt ook heel veel moeite willen doen om juist dat cijfer te kennen. Terwijl je moet denken, joh, ik heb er niks aan, want ik had dat lot niet. Dus dat kan heel ver gaan.
En de mogelijkheid om informatie op te zoeken is ook geëxplodeerd. Hè? Want je kan in het restaurant dan de kaart bekijken, maar je kan eigenlijk ook van tevoren al het menu op de website bekijken en zo je restaurant selecteren.
Zeker, en alle reviews van wat vinden andere mensen ervan. Ja, ja, ja. Was het lekker eten hier? Nou ja, dan moet je ook weer kiezen welke website bekijk ik daarvoor. Daar heb je natuurlijk bepaalde grote namen in. Maar ja, wat vind ik daarvan? Vind ik dat betrouwbaar? Of wil ik mijn eigen ervaring opdoen? De drempel is zo laag, zeker sinds de digitale wereld gewoon zo is geëxplodeerd, dat je eigenlijk echt zelf zult moeten bepalen waar trek ik de grens. Want er is geen natuurlijke grens meer. Je kunt jezelf compleet overspoelen met informatie.
En hoe doe je dat dan? Ga je dan echt zitten om na te denken over, oké, wat wil ik wel en wat wil ik niet? Of zijn daar technieken voor?
Ja, nou, wat slim is dus, wat ik al eerder zei, is om echt goed na te denken over, heb ik ergens last van? Heb ik het idee dat ik mezelf overstelp? Vind ik het moeilijk om goede keuzes te maken? Of gaat de waan van de dag echt mijn dag beheersen? Dat zijn signalen dat je er iets aan zult moeten doen. Maar hoe je het doet is ook persoonlijk, omdat op welk front het speelt heel verschillend is. De een bijvoorbeeld verliest zichzelf helemaal in social media, terwijl de ander zijn nachtkastje vol blijft stapelen met nieuwe boeken. Ja, toch weer het nieuwe boek van die en die wil ik ook nog lezen. Ja, en die ook nog. En die daar niet aan toe komt. Dus het slimste is om bij jezelf te kijken. En in het boek noem ik dat een informatiedagboek maken. Net als wanneer je wil afvallen. Hè, is het ook slim om eens na te denken van, nou, zit het nou in de tussendoortjes? Of moet ik gewoon niet drie keer opscheppen bij het avondeten? Dus kritisch kijken naar van waar komt het vandaan? Waar stop ik het echt? Wanneer stop ik het echt in me?
En dan schrijf je één keer per dag, bijvoorbeeld op het einde van de dag, aan wat voor informatie je bent blootgesteld, om het maar zo te noemen? Of...
Ja, nou, je hoeft het niet heel specifiek te doen van, nou, ik heb 34 e-mails geschreven en 26 gelezen. Dat nou ook weer niet. Maar als je al begint met tijd bijvoorbeeld, van hoeveel tijd heb ik vandaag op Netflix doorgebracht of op social media? Heb ik met mensen gebeld? Wat heb ik gelezen? Dat je een beetje een idee krijgt van, nou, van mijn wakkere uren, wat gaat waar aan op? En als je dan bijvoorbeeld ziet, het zit tegenwoordig al in je telefoon, hè, dat je kunt meten hoeveel tijd je op bepaalde apps doorbrengt. Dat kan al heel confronterend zijn. Dat je denkt, wauw, 4 uur op Facebook, oeps, misschien toch niet zo slim. En ja, de ene dag is de ander niet. Mag natuurlijk best een keer. Maar als dat een structureel iets is, dan is het toch wel goed om, ja, je kijkt gewoon aan welke knop kan ik draaien. Welk kraantje kan ik een beetje dichtdraaien. Om toch die rust voor mezelf ook in mijn hoofd te krijgen. Want dat heeft je brein ook nodig om na te denken, om creatief te worden. Het moet gewoon even stoppen.
Echt even niets.
Ja. Ja.
En dat hoort ook, want jouw info detox bestaat uit 3 onderdelen. Een daarvan is ook inderdaad dan mindfulness. Mm-hmm. Wat zijn de andere 2?
Ja, dat heb ik in een afbeelding in het boek gezet. Want dat is eigenlijk ook waar het idee van het onderwerp vandaan is gekomen. Dat staat centraal tussen 3 onderwerpen of 3 ontwikkelingen die ik zag. Mindfulness is er 1, hè? Dus minder afleiding, echt kunnen concentreren op 1 onderwerp. De 2e is digitale detox, dus het idee van, nou, ik zou meer afstand moeten hebben tot de digitale wereld, zeg maar. Het minder online zijn. En de 3e is minimaliseren, minder bezitten. dat zie je toch ook veel. Dat mensen, we gaan in een tiny house wonen, hè, als dat lukt. Mensen hebben de behoefte om kritischer te zijn op wat komt er allemaal op me af.
En dat minimaliseren is ook van Marie Kondo bijvoorbeeld.
Ja, zij is daar zeker een variant op, ja. Ja, dus haar filosofie is van nou, does it spark joy, hè? Word ik er blij van? En dat is natuurlijk altijd een slim criterium om toe te passen. Of het nou je vriendenkring is of je verzameling cd's of je boeken. Word ik hier blij van? Brengt dit me echt iets of is het vooral een last?
Ja, en dat dan in combinatie dus met de digital detox en mindfulness, dan kom je dus op een soort kruispunt waar dan de infodetox zit.
Ja, dat allemaal bij elkaar is inderdaad infodetox. En dat zie ik dan als selectief en met aandacht te werk gaan, zodat je overzicht houdt. Want dat is wel ook echt een behoefte van de mensen, grip houden op je omgeving en je situatie.
En waar verliezen mensen het snelst grip op een dag, zeg maar? Wat is er een soort dagdeel of... Gaat dat meteen al mis?
Oh ja, goede vraag. Nee, ik geloof niet dat er echt een specifiek dagdeel is. Dat zal ook liggen aan je patroon. Hè? Waar de een een ochtendmens is, is de ander vooral 's avonds nog actief. Zeker online. Ik denk wel dat aan de digitale kant het snelst uit de hand loopt. Omdat die hoeveelheden gewoon zo groot zijn. En ook naar je toe komt, dat het ook naar je toe komt als je er zelf niet om vraagt. Dus met meldingen of met pushberichten. Dat, de digitale kant is de riskantste. En dus is ook meteen degene waar je het snelste winst kunt behalen om er iets aan te doen.
Dus je telefoon onder controle krijgen, als het ware.
Ja, zeker. Ja, maar überhaupt je internetgedrag. Hè? Het bezoeken ook van websites op je computer bijvoorbeeld.
Ja. Ik heb ook wel eens met je gesproken, want jij begeleidt heel veel mensen in hoe ze hun werk eigenlijk slimmer kunnen doen. Mm-hmm. Je bent trainer slimmer werken.
Ja.
En daarin gaf je ook aan van als mensen beginnen met mail een dag, dan weet je eigenlijk al, dat gaat mis.
Ja, klopt. Ja, het is een van de improductiefste manieren om je dag te starten. En tegelijkertijd doet de overgrote meerderheid van mijn klanten dat. En ik leg ze dan altijd uit dat het gevaar is dat je er dus ingezogen wordt. Van, oh, je ziet hier iets, even antwoorden, want dan kan diegene weer verder. Om daar iets, ook dat even oplossen. En hey, interessante nieuwsbrief. En voor je het weet is het 10:30 en ben je bezig met dingen die eigenlijk niet op je agenda stonden. Dus starten met je mailbox is eigenlijk alleen oké, als het zo erg bij je functie hoort dat je niet zonder die berichten kunt. Als jij medewerker reserveringen bent bij een hotel, dan begin je gewoon met je mailbox. Want je moet weten wat er binnen rolt. Of als je woordvoerder bent in een organisatie bijvoorbeeld. Maar over het algemeen hebben mensen niet de discipline om die berichten alleen maar te scannen. En te zeggen van ik loop er even doorheen en ik kijk even waar bloed uitloopt, hè, bij wijze van spreken. Daar doe ik wat mee en dan sluit ik hem weer. De meeste mensen hebben toch die menselijke neiging tot nieuwsgierigheid. Van wat staat hier en hier? En dit kan ik ook even afvinken. En dan krijgen ze een soort endorfine stootje van. Hè? Lekker afvinken, heerlijk. En dan is het weg. Terwijl je eigenlijk misschien met iets anders had moeten starten. Om 8:30 's morgens. Dus beter is om je dag te beginnen met je agenda. En dat kun je bijvoorbeeld in Outlook ook zo instellen. Dat die eerst je agenda voor je opent en niet eerst je inbox. Zodat je niet meteen in die vragen en behoeftes van anderen wordt getrokken.
Ja, dat denk ik dat wel belangrijk is, ja. En ik ken ook wel, ik heb ook al een periode gehad, dan had ik gewoon heel veel ongelezen mails. Dat maakt ook zo onrustig.
Ja, zeker. Want dan wil je toch weten, wat is dat dan?
Ja.
En nog erger is mensen die dan een mail lezen en denken, ja, leuk. Maar nu niet. En die doen markeren als ongelezen. Ja, zodat je na een tijdje niet meer weet van wat is nou echt ongelezen en wat is nou half gelezen. En beter is om het toch een stapje verder te trekken. Dan daar met bijvoorbeeld een kleurcategorie of een vlaggetje iets aan te hangen. Van dit ga ik ermee doen.
Ja. Wat jij ook hebt gedaan voor het boek. En dat is in een gratis e-book terechtgekomen. Is dat jij heel veel experts hebt geïnterviewd.
Klopt.
Waaronder de personen. Dat is toch wel heel erg leuk. Die informatie filtert voor de koning.
Ja, dat was toch wel een hele bijzondere om die in de verzameling te kunnen hebben. Ja, via kwam ik met hem in contact. Want ik dacht eerst, ik schrijf gewoon een leuk kadertje over Willem-Alexander. Die op bezoeken gaat bij de koekjesfabriek in Friesland. Maar ook bij een groot bedrijf in Brabant. Hoe doet hij dat dan? En toen dacht ik, ik ga eens opzoeken hoeveel staatsbezoeken die doet. En toen dacht ik, hey, wacht even, dit is best leuk om echt in te duiken. Dus ik heb een interview met hem gehad, Frans Prinsen, de directeur van het kabinet van de koning. En hij heeft heel goed uitgelegd, hoe werkt dat nou? Hoeveel onderwerpen zijn het nou? En waar komt informatie naar hem toe? Want het zijn niet alleen de dossiers die de dienst voor hem voorbereidt, maar hij krijgt natuurlijk ook heel veel wet en regelgeving op zijn bureau. Ja, hoe filter je dat? Want het is belangrijk dat hij een brede blik heeft, de koning. Maar tegelijkertijd heeft hij ook maar één hoofd en twee ogen en twee handen. Dus best een uitdaging.
Ja, dat lijkt mij ook wel. Ja. En hoe doet hij dat dan?
Nou, wat zij doen is, zij werken, even heel kort samengevat, voor specifieke onderwerpen. Hè. Stel bijvoorbeeld, het erfrecht wordt gemoderniseerd. Nou ja, jij denkt, goor droog, maar hij zal er toch iets van moeten weten. Wat zij doen is een soort lopende dossiers maken die ze voortdurend aanvullen. Met gesprekken met mensen in het veld, met actuele nieuwsberichten, met boeken die verschijnen. Dossiers die heel beeldend zijn. Dus het zijn geen dikke pakken van 5 centimeter met gordroge cijfers en lijstjes en saaie samenvattingen. Maar er wordt heel beeldend geschreven. Echt alsof het bijna een boek is, een verhaal. Dus op een hele manier, triggerende manier, zeg maar. Waarbij ze heel goed nadenken over wat is nu echt de essentie en hoe geven we dat helder weer voor hem. Zodat hij het makkelijk kan consumeren.
En dan gaat hij bijvoorbeeld inderdaad op staatsbezoek. Er wordt dus ook voor gezorgd dat hij dus eigenlijk niet voor onverwachte vragen kan komen te staan.
Ja.
Het lijkt me toch best wel lastig.
Is het ook. Ja, ik heb sinds het interview nog een stukje meer respect gekregen voor hoe hij zijn werk moet doen. Want het is echt een berenbaan, denk ik. Want inderdaad, hij vertelde ook als er op staatsbezoek wordt gegaan. Nou, de tijden daarvoor worden natuurlijk de apps van de belangrijkste kranten van zo'n land dan goed in de gaten gehouden. Wat speelt er allemaal? Wat zijn actuele ontwikkelingen? Waar heeft de persoon die hij gaat spreken mee te maken? En ja, hij wordt er gewoon heel, heel goed op voorbereid. Maar na zo'n staatsbezoek, ploef, wordt het ook weer losgelaten. Dan is dat land weer even niet in beeld. En dan gaan ze weer door naar het volgende onderwerp. Dus het is een voortdurend bijhouden van je dossiers en heel veel contacten leggen en opslurpen van informatie. Waarbij hun gesprekspartners dus ook nooit precies weten wat er nu wel en niet in het dossier komt. Want het is wel een black box. Het gaat er wel in, maar je zult nooit zeggen van nou, mag ik het dossier over infodetox of digitale detox zien? Wat leest de koning daarover? Dat zie je niet.
Oh, ja.
Dat stopt.
Nee, dat is wel jammer.
Ja, het is een one-way street. Maar dat begrijp ik ook wel. Ja.
Ja. Dus hij gaat eigenlijk super selectief. En dat is eigenlijk ook waar jouw methode over gaat. Hè? Dus heel selectief omgaan.
Zeker.
Dat is voor de koning dan wel een optima vorm.
Ja, en ik maakte een grapje tijdens het gesprek. Ik zei van nou, dat klinkt wel heel indrukwekkend. Hè? Ik was echt onder de indruk. Het is wel heel anders dan president Trump. Die een half A4'tje met 6 bullets tot zich neemt en een plaatje.
Ja.
Nou, toen zei hij ook meteen van nou, daar kan ik niets over zeggen. En dat is natuurlijk ook heel goed. Want dat is ook zo.
Politiek correct.
Een ander verhaal. We hebben het gewoon over de koning gehad. En hoe hij het doet is gewoon duidelijk, heel gedegen, heel solide. Ja, daar heeft hij echt een hele goede dienst voor.
Ja. Een van de huidige problemen die wij zelf nu hebben met informatie, en misschien heeft de koning die ook wel, hoor. Maar is dat we dan dat we toch in een bubbel terechtkomen.
Mm-hmm.
Een informatiebubbel waarin al onze ideeën, denkbeelden, wereldbeelden eigenlijk ook, steeds alweer bevestigd worden.
Mm-hmm.
Ja, hoe komt dat eigenlijk? Wat zit daarachter? Welk proces zit erachter? En wat kunnen we daar eigenlijk aan doen?
Ja, nou, wat erachter zit is eigenlijk iets wat op zich positief is. Namelijk het vermogen dat digitale diensten ons kunnen geven waar we zin in hebben of behoefte aan hebben. Want als je bijvoorbeeld op Netflix een serie kijkt, hè, daaronder staat dan van nou, dan vind je misschien dit ook leuk. Hè? Klik dan maar door op dit. Omdat Netflix graag wil dat je blijft kijken en dat je het ook leuk vindt wat je ziet. En als jij op een website een artikel bestelt, onderaan staat van nou, je hebt Info Detox besteld als boek. Nou, de kopers die dat kochten ook digitale detox en dit boek en een boek over mindfulness. Dus digitale systemen willen graag jou helpen en geven waar je zin in hebt en waar je blij van wordt. En dat is positief, maar het risico is inderdaad dat je nooit wordt uitgedaagd, maar altijd in je comfortzone blijft. Ik zie nooit boeken over acupunctuur. Ik noem maar even wat.
Oh, ja.
Want daar zoek ik nooit op. Dus ik zal het ook niet snel doen. En het factoren die dit risico dus veroorzaken of verergeren zijn bijvoorbeeld zoekmachines ook, hè? En gepersonaliseerde diensten. En bij zoekmachines zie je dat het ook een onderdeel is van de manier waarop ze werken. Je voedt hen met informatie waardoor ze je leren kennen. En dat gaat wel heel ver, omdat je dat ook ziet in neutrale onderwerpen. Want als stel dat ik altijd, ik lees de Volkskrant bijvoorbeeld en mijn buurvrouw leest de Telegraaf bijvoorbeeld, weet ik niet, maar stel, als wij dan dat voortdurend in onze zoekmachines ook hebben laten doorschemeren door ons gedrag. Als ik dan een onderwerp over de overgang, als ik een vrij neutraal onderwerp, niet politiek beladen of zo, als ik daar een artikel over zou opzoeken, dan zie ik een ander artikel dan mijn buurvrouw zou doen, die ook het woord overgang intypt. Omdat haar zoekmachine weet, zij leest graag deze bronnen. Dus ik schotel haar iets voor uit die bronnen. Dus in die zin blijf je ook in je eigen wereldje rondwaren en ontmoet je elkaar soms niet. Waarbij je nu natuurlijk de extreme versie ziet in Amerika. Mensen die echt in een andere realiteit leven. In een wereld waarin Trump wel de verkiezingen heeft gewonnen. En dat ook alleen maar tot zich nemen, omdat ze dat willen geloven.
En denk je dat dat in Nederland ook wel zo speelt? Dat er ook wel dat soort problemen... Je hebt bijvoorbeeld met rondom corona, mm-hmm, en het complotdenken. Mm-hmm. Wordt ook gezegd, mensen zitten in een soort... Maalstromen komen er niet meer uit.
Ja. Er is een item geweest van Arjen Lubach, hè, niet zo lang geleden, over hoe je dat konijnhol ingaat van informatie over corona. Zeker als je binnen YouTube kijkt. Ik denk wel dat er zeker groepen zijn die er gewoon ook voor kiezen om geen andere informatie meer tot zich te nemen, omdat ze dat niet willen geloven. En dat is aan beide kanten, hè? Mensen die zeggen van Bill Gates gaat ons injecteren met een chip, echt die hoek, en mensen die zeggen van ik sta gewoon vooraan om dat virus die vaccinatie te nemen, klaar, ik wil niks anders horen. Dus je afsluiten voor andere informatie is aan beide kanten van die grens echt gevaarlijk. Want je zult moeten weten dat er zoveel mensen zijn die nu op het Museumplein demonstreren. En wat zeggen ze dan? Wat denken ze dan? Het is goed om toch beide kanten te blijven bekijken, denk ik.
Dus de detox bestaat daar dan niet zozeer uit verminderen, maar wel uit verbreden?
Ja. Ik denk verminderen sowieso, want je kunt niet van beide kanten alles zien. Maar ga toch ook eens met je teen in het zwembad van de andere informatie dippen. En kijk eens van wat zie ik daar. Zelf doe ik dat ook wel eens. Ik zoek bewust bijvoorbeeld Facebookpagina's op van organisaties waarvan ik denk, daar heb ik niets mee. Om te kijken wat lees ik daar. Op YouTube ga ik af en toe doorklikken naar filmpjes die me eigenlijk niet zo aanspreken. Puur om een idee te krijgen van wat denken zij? Wat vinden zij? En wat vind ik daarvan? En dan ben ik nadrukkelijk, vind ik wel, bezig met het aanscherpen van mijn mening. Want ik krijg wel eens reacties van mensen die zeggen, je moet ook gedegen onderzoek doen. Ik heb de ballen verstand van virussen en van hoe je een medische massapandemie organiseert en bestrijdt. Dus ik maak me geen illusie dat ik gedegen onderzoek doe. Maar ik vind het wel leuk om mijn mening aan te scherpen en te verbreden.
Oh ja, want er zijn bijvoorbeeld ook heel veel kritiek op... wordt het wel politiek hoor, maar heel veel, mm-hmm, kritiek op zo'n Willem Engel die dan bij Eén Vandaag komt. Maar dat zou jij dan eigenlijk alleen maar toejuichen?
Ik denk wel dat je allebei de standpunten, hè, dus de corona-ontkenner en de corona... ik volg de partijlijn type, zeg maar. Ik denk dat je beide types in een context zult moeten plaatsen. Dus laten zien dat ze tegenover elkaar staan. Waarbij het dan wel belangrijk is om ook te laten zien van... waar baseert die persoon zijn mening op? Als jij afgestudeerd bent op pandemieën of virussen of een epidemioloog bent, dan schat ik je mening van andere waarde dan dat gewoon iemand is die aan de universiteit van YouTube is afgestudeerd, zeg maar. Dat vind ik toch wel verschil maken. Dus ik denk wel dat je die context erbij moet zeggen, want sommige mensen zijn gewoon van nature heel charismatisch. En die zie je en die denk je inderdaad, wauw, wat een schandaal. Terwijl, als daar alleen maar ook een eigen mening achter zit, dan weeg ik het toch weer anders.
Ja. Even weg van het politieke spectrum, mm-hmm, waar ik wel benieuwd naar ben, is nu je dit boek hebt geschreven, Waar heb je zelf nog het meeste last van qua informatie overload? Of het meeste last van gehad misschien ook wel. Misschien dat het nu al minder is. Maar...
Ja, nou waar ik zelf toch wel veel aan heb gemerkt. Hè, de informatie overload is bij mij toch ook wel dat verschijnsel nieuwsjunkie. Dus het volgen van nieuws. Ja, daar heb ik echt wel aan de rem moeten trekken. Ik denk dat toch wel afgelopen anderhalf jaar zeker wel. Dat je toch gaat kijken van nou, hoeveel wil ik hier nog over lezen? En wat wil ik nog volgen? Want je kunt het niet allemaal volgen. En daar ben ik dus ook wel selectiever in gaan werken met bijvoorbeeld nieuwsapps en nieuwspagina's. Om die op mijn smartphone verder op het volgende scherm te zetten. Dus niet op het openingsscherm.
Oh, yeah. Yeah.
Maar wel op mijn openingsscherm, zeg maar. En het eerste wat ik zie is bijvoorbeeld wel mijn Kindle-app. Want sinds ik digitale boeken lees, merk ik wel dat ik veel meer ben gaan lezen dan voorheen. Omdat die toch altijd bij me is. Of vaak dicht in de buurt is.
Ja, wat leuk. Ja, wat goed. Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Je kan ook volgens mij je scherm kun je ook op zwart-wit zetten, toch? Dat is ook zo'n grappig.
Ja, klopt. Het is alleen bij iPhones. Ja, bij hoe is het? Een Android kan dat niet. Maar bij iPhone inderdaad kun je de kleur zwart-wit maken. En dat maakt het minder interessant. Want er is gewoon heel goed nagedacht over hoe je informatie en dus ook die telefoon aantrekkelijk maakt. Als jij 10 nieuwe e-mails krijgt en je hebt die app op je telefoon zitten, dan staat daar zo'n rood bolletje met het cijfer 10 erin. En dan is het, toch maar even kijken. En er is heel goed nagedacht over waarom dat bolletje rood moet zijn en niet oranje of lichtgeel of lavendel of zo. Want rood is de signaalkleur in de natuur al. Maar ook het stoplicht. Hier is iets aan de hand. Let op. Dus zo is
klikken,
het toch gemaakt.
Klikken.
Ja. Want je weet het niet wat er staat. En dat wil je toch wel weten.
Ja. Ik heb nog een laatste vraag. Mm-hmm. Stel dat mensen nu luisteren en denken van ja, ik wil echt gaan info-detoxen.
Ja.
Dan kunnen ze natuurlijk het boek kopen. Maar misschien heb je ook alvast één praktische tip voor ze, waarmee ze als eerste echt mee kunnen gaan beginnen.
Mm-hmm. Nou, los van de meldingen uitzetten, dus, dus op je e-mail of op je social media, zou ik zeggen, neem ook een moment op de dag dat je even helemaal geen informatie tot je neemt, maar gewoon alleen even om je heen kijkt. Echt gewoon genieten van iets, hè, van op een wandeling of van het uitzicht genieten als je naar buiten kijkt. Dat je echt elke dag een moment neemt waarop je even niets consumeert, maar alleen laat borrelen wat je al hebt. En ik denk dat al veel verschil maakt. In het boek interviewde ik ook iemand wiens gezin een week lang alle schermpjes had beperkt. En zij merkte ook van, nou, als ik in de wachtkamer bij de dokter zit of in de trein, ik ben gewoon de enige die niet op zijn telefoon zit, maar die naar buiten kijkt of mensen kijkt. Het maakt echt verschil als je even jezelf helemaal loskoppelt en ook niet eens een boek meeneemt dus.
Mooi, laten we dat dan allemaal vandaag gaan doen. Even een moment, helemaal niets.
Dat zou zeker mooi zijn, ja.
Dankjewel voor het luisteren naar de Slimme Leven podcast met Karen Visser. Wil je meer weten over haar boek Info Detox? Kijk dan op onze website www.uitgeverijtenhaven.nl. Vind je de podcast leuk? Abonneer je dan in jouw favoriete app. Tot de volgende keer.